Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Hamilton moet er... Je moet echt die komende twee winnen.
Het nadeel van Red Bull was dat ze kwetsbaar waren op dat hele lange rechte stuk. Dat is hier niet.
Het was niet top van de top, dat kunnen we ook wel stellen. Maar hij doet nu gewoon mee om het kampioenschap. En als je hij wint races.
Verwacht niet dat Mercedes in elke race nu met een nieuwe motor aan de start gaat.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis. It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Je luistert naar een nieuwe aflevering van De Bord Radio. En jawel, we zijn terug met een vooruitblik, mannen.
Ongelooflijk.
Ongekend.
Dat het toch nog zo ver gekomen is.
Ja, het heeft allemaal te maken met natuurlijk de titelstrijd rondom Max Verstappen en Lewis Hamilton. Waardoor onze bazen zeiden...
Hou nou eens op met dat onze bazen. Echt waar, daar moet je echt mee stoppen. Waardoor... Dus het is net alsof we in een of andere gulag zitten of zo. Ja. Het is allemaal gewoon een overlegconstructie.
Ja, waardoor we een overlegconstructie hebben besloten dat we weer een vooruitblik mochten opnemen. Zo is het eigenlijk. En daardoor luister je naar de vooruitblik op de Grand Prix van Qatar. Aflevering 23 van het vierde seizoen van De Bord Radio dus. Mijn naam is Bas Scharwachter en ik zit live in de studio met Joost Nederpelt en Patrick Boeken.
Ja, we hebben er zin in, hè? Ja,
ik hoop echt dat onze luisteraars heel blij zijn dat we met een vooruitblik komen. Waar gaan we het vooral over hebben? Met name, wat is het nou precies voor baan? Waar moeten we allemaal rekening mee houden? Hoe zit het met de track limits, met de zand op de baan? Dan zijn we alweer een half uur verder.
Past, ja.
Absoluut. Allereerst, Moeke, word jij blij van het circuit in Qatar?
Nou, laat ik vooropstellen dat ik blij ben dat we in tijden van corona, zoals we dat zeggen, toch zo'n volwaardig seizoen achter de rug hebben. En dat we überhaupt kunnen racen dit jaar.
Ja.
Maar dat gezegd hebbende, ik vind altijd die races dat je naar de woestijn gaat, ik vind het toch wel een afknapper. Als we hebben zoveel mooie banen gehad dit jaar, dan ga je toch weer naar die natuur, of naar die aangelegde circuits, hè, waar bijna niemand op de tribune zit, er is nul sfeer. Ja, het is toch ergens wel jammer dat daar dan de titelstrijd beslist wordt.
En waarom hebben ze nou eigenlijk voor Qatar gekozen? Want het was om een circuit te hoe noem je dat?
Een vervanger.
Een vervanger wil ik zeggen, ja. Wat was het ook alweer?
Oorspronkelijk. Het was Australië eind november, dacht ik.
Zoiets,
ja. Ja, die zat er nu in het schema, maar die is er weer afgevallen. Ik denk dat ze daar gewoon voor gekozen hebben, omdat er daar een circuit ligt. Omdat Qatar graag de Formule 1 natuurlijk in huis wil halen. Want ja, Abu Dhabi heeft de Formule 1, Saudi-Arabië nu ook. En ja, het is toch ook een beetje onderlinge strijd altijd tussen die golfstaten. Of tenminste, ja, Saudi-Arabië... als je Saudi-Arabië daar ook bij wil rekenen. Ja.
Wij horen er ook een beetje bij nu, hè, zegt Qatar.
Ja, nou ja, inderdaad. Ja. Alleen, en ze hadden een circuit. Het is wel een MotoGP-circuit, officieel eigenlijk. Hè. Dus zo is het volgens mij ook echt wel aangelegd. En de MotoGP komt daar al heel lang. Er zijn wel bepaalde eigenschappen aan het circuit, waardoor je dat ook kan zien dat het een MotoGP-circuit is.
Ja.
En voor de rest waren er volgens mij verder niet zo heel veel mogelijkheden om nog naartoe te gaan in deze tijd van het jaar. Ik bedoel, ja, de Nürburgring of Hockenheim. Grand Prix organiseren in Duitsland is financieel toch ook altijd al wel een probleem. En heel veel landen kan het ook gewoon nog niet, hè? Pandemie technisch. Dus ja, dan was dit een denk ik, makkelijke optie.
Ja.
Er wordt ook altijd wel natuurlijk geld gevraagd voor het organiseren van een Grand Prix. Ik weet niet of dat als je inval... het kan moeilijk zijn als Formule 1 dat je zegt van... we zoeken echt nog een circuit om op te rijden. Mag dat bij jullie? Moet je er wel zoveel 100 miljoen betalen? Kan dat? Of nou ja, zoveel miljoen.
Zo gaat dat eigenlijk.
Ja, en ik denk dat Qatar, dat trekken ze de portemonnee. Als het op die manier gegaan is, dat weet ik ook niet precies, maar dan trekken ze daar de portemonnee natuurlijk wel voor.
Ja, daardoor gaan we rijden op een circuit waar al sinds 2004 dus die MotoGP verreden wordt. Dat zie je ook wel een beetje terug aan de baan. Hè? Het is niet echt een typisch Formule 1 circuit.
Nee, het zijn veel van die lange doordraaiers. Hè? Weinig echte punten waar je elkaar kan uitremmen. Dat maakt het misschien ook wel interessant, omdat het toch weer een beetje een circuit is die we niet echt kunnen vergelijken met andere circuits op de kalender. Wat dat betreft vind ik het dan wel weer leuk dat we een beetje naar onbekend terrein gaan. Gezondheid,
Joost.
Nee, maar dat het ook wel weer leuk is, een onbekend terrein en niemand weet waar we aan toe zijn. Lange doordraaiers inderdaad, die bochten. We gaan het zien.
Ja, dat is zeker waar. Joost, jij hebt natuurlijk ook het circuit even bekeken.
Ja.
Vanuit verschillende zaken, zelfs vanuit de simulator, maar ook vanuit gewoon de onboardbeelden die we hebben van bijvoorbeeld Tom Coronel, zag ik.
Ja, er was een video, staat op YouTube van Tom inderdaad.
Maar wat valt jou op?
Het is een circuit met weinig hele langzame bochten. Het is een vrij vloeiend circuit en dat zie je wel vaker bij MotoGP-banen, dat het gewoon veel meer vloeiend werk is.
Ja.
Veel bochten, ik heb bijvoorbeeld een kaartje hier van Mercedes. Die hebben dus een verwachting van wat er ongeveer gaat gebeuren qua welke versnelling een bocht wordt genomen en dat soort dingen. En welke snelheid ook. Dan zie je dat er gewoon veel bochten zijn in de vijfde versnelling. Er is één bocht in de derde versnelling. En dat is de laagste versnelling waarin een bocht wordt genomen. Volgens Mercedes dan, schatten zij in. Alleen de eerste bocht gaat al in de vijfde versnelling. De tweede, de derde in de zesde, dan de zesde. Het is allemaal vloeiend, snel, hoge snelheid. Ze komen denk ik in de ronde komen ze bijna niet onder de 200 km per uur. Bocht 10. Mensen hebben het kaartje natuurlijk niet voor zich. Maar nee. Dat is misschien de langzaamste bocht. Samen met bocht 7. Die gaan allebei in 140 km per uur. Denkt Mercedes in de vierde versnelling. Ja, dat is al... Het is voor dit circuit dus een vrij langzame bocht. Maar ja, dus dat is een beetje... Het wordt een heel vloeiende baan. Met hoge snelheid. Ja, ja. Maar wel veel bochten. Dus het is niet... Want hierna krijgen we natuurlijk Jeddah. Hè?
Ja.
Maar dat wordt nog sneller. En daar gaan we het straks waarschijnlijk nog even over hebben. Het is natuurlijk. Het lijkt niet op Jeddah, maar wel in de zin van dat het veel hoge snelheid is.
Ja, en dan een heel kort rechtstuk eigenlijk. Ik hoorde wel.
Dat valt wel mee hoor. Het is best wel een lang rechtstuk volgens mij.
Oké, ja, relatief gezien wel wat korter. Waardoor het wel moeilijk wordt om in te halen. Het is absoluut geen Brazilië.
Nee.
Het is ook niet het circuit waarvan je denkt: hier ga ik even een nieuwe motor steken. Hè?
Nee, maar dat gaat ook niemand doen.
Oké, nou die schrijven we alvast op.
Ja, Toto Wolff, kijk, het is altijd een beetje lastig. De geluiden die er nou uit Mercedes komen en hoe waar dat is. Maar Toto Wolff heeft gewoon gezegd dat zij wat hun betreft geen motor meer gaan wisselen bij Hamilton dit seizoen. Ja.
Vind je dat verstandig, Moeke?
Ja, nou ja, dat ligt eraan in hoeverre die snelheid van die motor gehandhaafd blijft. Hè? Als je zag hoeveel dat verschil maken, waarvan je toch echt wel kan stellen dat snelheidsverschil zo erg door die motor kwam. Ja, als dat snel begint af te nemen. Zeker op Saoedi-Arabië, wat zoals Joost al zei, echt een power circuit is. Hè? Dat is echt bijna alleen maar flat out en vermogen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je wel echt graag dat maximale vermogen wil hebben. Ja, daar zal het vanaf hangen, maar ze zullen dat ongetwijfeld goed hebben ingeschat.
Ik zet hem wel een beetje vraagtekens bij die uitspraken van Toto Wolff.
Ze weten politiek
het...
zijn, hè?
Ja, ze weten het natuurlijk beter. Maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar de laatste races, Mexico had je andere factoren. Maar daar waren ze gewoon de snelste in de kwalificatie. Met een oude motor, zoals Mercedes dat dan bijna zegt. Dus hoe serieus moeten we die uitspraken dan nemen?
De snelste in de kwalificatie met een oude motor of zo?
Nou, Toto Wolff zegt dat op een gegeven moment de performance heel erg afneemt met een nieuwe motor.
Ja.
Nou, volgens mij was hij hartstikke competitief in Amerika. En had hij gewoon pole position, of daarna was tweede, in Mexico.
Ja, Bottas stond op pole natuurlijk.
Ja, maar dat was niet helemaal representatief. In Mexico was het echt zo dat de Red Bulls gewoon tegenvielen in de kwalificatie.
Ja, dat klopt ook wel. Alleen hij doet nu wel een beetje van, ja, we moeten wel een nieuwe motor, anders wordt hij wel heel slecht. Maar na vier races gaat het uiteindelijk wel mee.
Ze hebben gewoon gekeken naar de layout van het circuit en hoe makkelijk je kan inhalen. En ook al heeft Mexico een heel lang rechtstuk, het is inhalen best wel moeilijk. En dat geldt voor Interlagos gewoon niet. En dus je kan daar makkelijk inhalen. Dus als je een nieuwe motor hebt, dan weet je dat je die snelheid ook kan gebruiken door naar voren te komen.
Ja, ik bedoel eigenlijk te zeggen, van hij zegt op een gegeven moment elke race wordt die motor steeds minder.
Ja.
Maar dat geef ik dus aan, dat in Amerika en Mexico viel dat eigenlijk ook wel weer mee met die motor.
Ja, maar het is allemaal relatief.
Ja.
Maar ik bedoel, wat is veel minder? Het is niet zo reden dat die 40, 50 per elkaar kwijtraakt.
Nee, dat hoop ik wel eigenlijk voor de titelstrijd.
Nee, maar dat gebeurt
met een oranje bril.
Kijk, daar hebben we het de vorige podcast ook over gehad. Er zit best wel veel verval in de Mercedes motor. Dat zegt Mercedes zelf in ieder geval. Nou, dat blijkt het ook wel uit wat we zien. Ze beginnen met een vrij hoog piekvermogen en dan neemt dat vrij snel af, relatief. Ja. Dus het is niet nogmaals dat er een 41 pk die motor vandaan loopt, maar het neemt iets af. Daar profiteren ze gewoon van. Maar daar moet je ook van kunnen profiteren. Als inderdaad blijkt dat Abu Dhabi, hoe heet het dit circuit ook weer?
Lozail International Circuit.
Ja. Ja, als je daar niet goed kan inhalen, dan is het dus risicovoller om een nieuwe motor te nemen, want dan is een kritstraf kostbaarder.
Ja.
Ook al ben je heel snel, als je niet langskomt, dan heb je er niks aan.
De meest gestelde vraag afgelopen week was wel, volgens mij hadden we dat een beetje maandag ook al behandeld in de podcast, of zondagnacht eigenlijk. Van ja, als er zoveel snelheidsverschil in zit, waarom doe je het dan niet elke week nog?
Dat exact om
precies
wat
je wat zegt, maar er komen wel nog twee races aan waar wel de positie
maar
nogal
het blijft natuurlijk
is.
Toch altijd een risico, hè? Ook track position. De circuits die we gehad hebben of die nog gaan komen, kan je nergens zo goed inhalen als in Brazilië, denk ik. Met die twee lange DRS-stukken. Dus wat dat betreft was dat inderdaad een ideaal circuit om het te doen. Nou, zoals we al zeiden, Qatar is onbekend terrein, Saoedi-Arabië is onbekend terrein. Abu Dhabi, kan je inhalen, maar heel makkelijk is dat niet. Hè?
Want, ja, we weten niet hoe dat nu gaat zijn met
de nieuwe hairpin. Dat weet je niet. Dus nee. het is een risico om die trackpositie op te gaan.
Wat een groot goed voorbeeld daarvan werd gegeven, denk ik, in de sprintrace afgelopen weekend. In die situatie met Sainz en Perez.
Ja.
En dan is dat nog op een circuit waar je dus wel goed kan inhalen. Maar Perez zat vast achter Sainz. Maar dan heb je zeg maar dat effect dat het veld uit elkaar wordt getrokken. Jij kan er niet langs. Jij zit achter iemand vast. Degene die daarvoor rijden, dat waren in dit geval Bottas en Verstappen, die rijden een seconde weg meteen. Ja, dan kom je er nooit meer bij. En al had Hamilton afgelopen zondag wat meer moeite gehad met inhalen, dan was hij nooit meer bij Verstappen in de buurt gekomen. Dus wat Patrick zegt, track position vooraan zitten is net zo belangrijk. Want anders loop je gewoon risico dat je zoveel achterstand oploopt dat je er niet meer bij komt. Dus ik verwacht niet dat Mercedes in elke race nu met een nieuwe motor aan de start
gaat. En wat ook gewoon een factor is geweest bij Hamilton, hij heeft, nou ja, ik wil niet zeggen geluk, maar toch ook weer wel, dat hij uit het gedrang is gebleven. Want het zal je gebeuren dat in het middenveld, wat best reëel is tijdens de start, een crash of zo buiten jouw schuld ontstaat waar je in belandt. Ja,
ja,
die kans is best aannemelijk.
Ja. We gaan het zo meteen over de titelstrijd hebben. Eerst nog even over het circuit. Joost, ik maak jou al de hele ochtend gek met die medium speed corners.
Ja.
Daar had je het eigenlijk net al een beetje over. We willen heel graag dat toeschrijven aan een bepaald team.
Ja.
Kunnen we dat?
Nee. Kijk, als ik gewoon kijk naar de layout van Qatar, dan denk ik dat er best wel veel gedeeltes in die baan zitten die de Red Bull best wel goed zouden moeten liggen op basis van wat we dit seizoen hebben gezien. Er zijn alleen een paar vraagtekens. Een van die vraagtekens is dat het eigenlijk steeds moeilijker is geworden de afgelopen weken weer hoe de Red Bull en de Mercedes zich tot elkaar verhouden. Er zat op een gegeven moment een soort van lijn in. Maar we hadden in Amerika wel verwacht eigenlijk dat de Mercedes iets sneller zou zijn dan de Red Bull. Bleek niet helemaal zo te zijn. We hadden in Brazilië verwacht dat de Red Bull sneller zou zijn dan Mercedes. Bleek niet zo te zijn. Wat voor oorzaken daar ook achter liggen. Dus het is gewoon ontzettend lastig. Kijk, het ziet eruit als een circuit waar je heel veel downforce nodig hebt. De Red Bull heeft normaal gesproken meer downforce dan de Mercedes. Alleen, we hebben het eerder natuurlijk gehad over Interlagos. Over dat compromis tussen rechte lijnsnelheid en bochtensnelheid. En daar is de motor en is daar een grote factor in. Dus als jouw motor veel meer vermogen levert, dan kun je dus met meer vleugel rijden. Dus als je dan, zoals in Qatar, blijkt dat jij in principe downforce tekort komt, dan kan je meer bijschakelen, omdat jouw motor meer levert dan de Red Bull.
Ja.
En dan heb je dus dezelfde bochtensnelheid en alsnog meer snelheid op het rechte stuk. Dat was eigenlijk ook wat er op Interlagos gebeurde. Zoals Horner die zei het van, ja, ze reden eigenlijk met een Monaco-stijl achtervleugel en toch gingen ze 330 km per uur of harder over het rechtstuk.
Ja, precies.
Dus dat zegt wel iets. Dus dat trekt die hele balans over wat je normaal kan verwachten een beetje scheef. En daarom is het gewoon een beetje giswerk wat er dit weekend gaat gebeuren.
Ja, maakt dat het eigenlijk ook leuk? Want we zien zelfs dat bijvoorbeeld op de vrijdag we nog steeds niet weten wat de verhoudingen zijn. Vroeger was dat hartstikke duidelijk, Moeke. Dus dat jij in je live vlog van, nou, Verstappen gaat hard in zijn long runs. Nou, dat komt wel goed dit weekend.
Dat gaan we zeker ook dit weekend wordt het lastig inschatten. Omdat je hebt eigenlijk twee vrije trainingen die nergens over gaan.
Nee.
Omdat je hebt de eerste training, die is daar in de ochtend. Hetzelfde geldt voor de derde vrije training. Terwijl de race en de kwalificatie, die worden op hetzelfde tijdstip als de tweede training verreden.
Ja.
Dus eigenlijk de enige relevante data, en ook zeker in de woestijn, omdat het daar heel snel kan afkoelen en de omstandigheden daar gewoon heel snel veranderen, de enige relevante data, die wordt vergaard in de tweede training. Dus eigenlijk zou je al kunnen zeggen dat die eerste en derde training wat dat betreft waardeloos zijn. Ja, misschien niet om vleugels en alles te testen of misschien met de motor nog dingen te proberen, maar heel veel meer anders dan dat eigenlijk niet.
Nee. Ja, wat je zegt, de temperaturen zijn op overdag 30 graden daar gewoon, zoals we dat kennen in Qatar. Maar s'avonds koelt het af naar, Joost, waar het opgezocht, 23?
Ja, zoiets, ja.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt, dat heeft...
Ja, alleen anders. Die tweede training, dat zul je ook zien. In de eerste training dat je misschien wel een hele gekke naam bovenaan ziet staan. En in de tweede training zal het... als je het ergens vandaan wil halen, moet je naar die tweede training gaan kijken.
Ja. Eigenlijk ook wat we een beetje in Brazilië zagen. Dat de omstandigheden zo'n grote rol speelden.
Ja.
Dat de verhoudingen ook weer helemaal anders waren.
Ja, uiteindelijk...
Het voordeel van Hamilton.
Wel anders dan we hadden verwacht. Want normaal gesproken heb je dus wel een beetje het beeld dat de Red Bull sneller wordt als het heter wordt. En dat was nu niet zo. Het is gewoon... Eigenlijk maakt dat het weekend heel erg leuk natuurlijk. Want we weten gewoon niet wat voor... Dus ik zit nu naar dat kaartje te kijken, maar we weten het gewoon niet. En dat is misschien... jij verwacht natuurlijk een hele doortimmerde analyse waarom Red Bull sterker zou zijn.
Absoluut. Kijk,
als zou ik het nu moeten inzetten, dan denk ik denk ik wel dat de Red Bull misschien iets sterker is.
Ja?
En er zit één klein verschil in. We zagen natuurlijk afgelopen weekend in de race dat de Red Bull het moest hebben van de middensector. Die is natuurlijk wel bochtiger dan we hier zien, maar wel soort van vergelijkbaar. Er zit een soort van vergelijkend element in.
Ja.
En het nadeel van Red Bull was dat ze kwetsbaar waren op dat hele lange rechte stuk. Dat is hier niet.
Nee. Maar Joost, onze luisteraars die mailen al 23 afleveringen lang. Van wanneer komt nou weer eens die vooruitblik?
Ja.
Dan hebben we de vooruitblik. Dan willen we wel scherpe uitspraken.
Ja, maar ja, als mensen willen dat ik dingen ga zeggen waar ik zelf niet achter sta, dan zijn ze bij mij het verkeerde adres. Ik bedoel, niemand weet het. Die teams weten het zelf niet eens. Dus dan kunnen wij hier wel gaan zitten zeggen van Red Bull gaat veel sterker zijn. Maar dat is gewoon onzin.
Maar toch heb jij wel wekenlang geroepen. We hebben ook een animatie gemaakt met onze animator Wesley Oudijk voorop op onze site. We hebben een artikel gemaakt met deze banen zijn het voordeel.
Ja, maar dat was
daar
voor
heb jij Red Bull wel toegeschreven aan
Qatar. Ja, maar dat was voor die enorme stap in topsnelheid die we van de Mercedes hebben gezien. Kijk, er is natuurlijk ook wel Red Bull maakt zich zorgen om die topsnelheid. Dat zegt, volgens mij noemde Horner het afgelopen weekend ook een raket van Hamilton. Ja, dat is niet het hele seizoen zo. En als je op basis van het eerste seizoenshelft kon je wel een beetje een afweging maken. Maar wat ik zeg, de laatste weken zijn gaat alles ook zo buiten verwachting. Ook buiten verwachting van wat de teams zelf denken. En wat de consensus onder de volgende media is over wat er gaat gebeuren. Dat het daardoor veel lastiger is. Dat maakt het ook leuker, maar het is wel lastiger voorspellen.
Ja. Maar Moeke, het kan ook een Mercedes-baantje zijn, hè?
Nou ja, daar neigt. Ik had het in ons vooruitblik die vrijdag op nu.nl staat met Hopin.
Ja.
Die neigt ook meer naar de Mercedes-baan. Alleen, om Joost even bijval te geven, die zei ook, ja, het is echt heel erg onvoorspelbaar dit weekend. Maar wat Hopin nog als extra argument gaf voor de omdat het een Mercedesbaan zou zijn, waren de banden.
Ja.
Het circuit is nog nooit opnieuw geasfalteerd. Wat betekent dat het asfalt toch heel grof is. Nou, dat betekent automatisch al meer slijtage.
Dus het ligt er al sinds 2004?
Niet al eerder. 2004 was de eerste MotoGP.
Ja, precies. Ja. Misschien was het ouder. Ja.
Het circuit blijft constant draaien. De coureurs krijgen daardoor niet de tijd om te rusten. Maar de banden ook niet. Dus er wordt veel van de banden gevraagd. Plus de temperatuur, wat ook nog eens op die banden aan het drukken is. Pirelli heeft wel de hardste compounds meegenomen. Dat doen ze altijd op nieuwe circuits. Dat ze best wel conservatieve keuzes maken. Maar het wordt een slijtageslag. En we zien dit jaar gewoon dat de Mercedes net iets beter met de banden omgaat dan de Red Bull.
Ja, Joost, kijk jou nog even aan. Heel veel zand op de baan, hoor ik.
Hebben we in Bahrein ook gezien eerder dit seizoen.
Ja, maar ik moet dan altijd denken, als dat gebeurt, dan heb je maar één ideale lijn.
Ja.
Dat is ook nog een groot nadeel. En als je daar vanaf gaat, dan zit je gelijk in een probleem.
Nou ja, we hadden het net al eventjes over het inhalen wel of niet. Ik denk dat dit ook omdat er zitten veel bochten in die best wel hoog, de medium speed corners.
Daar
kunnen we het er toch even over hebben.
Ja, heerlijk.
Daarin, in die bocht is downforce heel belangrijk. In die bochten is verstoorde lucht van een auto voor je dus ook heel negatief effect heeft dat. Dus denk ik dat inhalen gewoon best wel moeilijk gaat worden. Elkaar volgen, dan moet je echt een kolossaal bandenverschil hebben. En als daar komt nog eens bij dan, als je van de lijn afwijkt en daar ligt een hele hoop zand, dan is dat dus extra kostbaar. Dus dat maakt inhalen nog weer moeilijker. Want voor inhalen moet je meestal van de lijn af.
Ja.
Dus ik ben wel benieuwd. Ik denk dat inhalen heel moeilijk wordt. En daardoor zal de kwalificatie denk ik wel wat belangrijker worden. Dat zijn denk ik wel elementen die enigszins in het voordeel spreken van Red Bull. Omdat je, wat ik net ook al zei, weet je, de kwetsbaarheid op het echte stuk, dat gaat hier veel minder een probleem zijn. En als je over één hele ronde, kijk, het was niet zo dat Mercedes afgelopen weekend seconden sneller was dan Red Bull. Dat was niet zo. Dat was in de race ook niet zo. En je hebt in de race ook best wel een fase gezien dat Verstappen gewoon voor Hamilton kon blijven op snelheid. En als hem dat hier eventueel weer zou lukken en je komt er met track position voor, dan heb je een veel betere kans om het vast te houden dan wat in Interlagos zo was.
Ja, maar nog even over die ideale lijn. Als je er vanaf stapt, dan wordt een foutje wel afgestraft in Qatar.
Ja, ook omdat we hebben grindbakken daar. Hè? Dat is ook wel apart van een circuit in de woestijn. We zien toch die eindeloze uitloopstroken. Dus veel grindbakken ook. Dus dat is wel positief.
Ja, dat is ook een gevolg van het motorcircuit.
Je moet afremmen.
MotoGP heeft gewoon veel meer grindbakken nodig dan asfalt. Aan asfalt, daar hebben die coureurs niks aan. Als je er vanaf glijdt en je glijdt over een plak asfalt heen, dan glij je gewoon de bandstapels in. Dus die hebben juist de grindbakken nodig.
Ja. Ja, dat is waar. Dan toch even over die titelstrijd tussen die twee. Lewis Hamilton en Max Verstappen. Het begint ongekend spannend te worden. Moeke, allereerst jij. In wiens schoenen zou jij willen staan nu? Wiens positie zou jij nu willen hebben met die voorsprong van 14 punten?
Ja, dat is een moeilijke redenatie. Hè? Want ga je dan voor de 14 punten voorsprong, wat echt wel fors is met nog 3 races te gaan.
Of het momentum.
Of het momentum en waarschijnlijk voor die 3 races de snellere auto.
Ja, zeg het maar.
Ja, ik heb er lang over nagedacht. Ik denk toch dat ik voor die voorsprong zou gaan.
Okay, daar komen we zo op terug. Joost, allereerst, wat zou jij willen?
Ja, ook. Ja, het is natte vingerwerk hoor. Maar in principe, kijk, Hamilton moet aanvallen. Dus die is echt wel echt afhankelijk van dat echt heel veel dingen meezitten. En Verstappen, die kan een beetje op zijn Alain Prost. Ja. Lang geleden voor de luisteraars. Maar die was ook gewoon een professeur. Die was heel tactisch altijd bezig. En gewoon daar werd hij tweede. En daar werd die... Zo moet Verstappen het nu ook een beetje aangaan. En ik denk dat Hamilton, die moet gewoon in principe, als hij deze race niet wint. En Verstappen wel. Als Verstappen deze race wint, dan is het klaar. Dat is gewoon,
denk als hij niet meer uitvalt. En,
ja, ervan uitgaande dat hij gewoon daarna ook gewoon normale resultaten in de lijn van zijn seizoen heeft. Ja. En Hamilton die heeft het gewoon minder in eigen hand. Dat is heel simpel.
Maar eigenlijk ook ergens in de komende 3 races moet hij er gewoon eentje winnen. En het liefst niet de laatste. Dat zou het wel heel spannend maken. Nou ja, ofwel. Het zou ook wel schitterend zijn natuurlijk. Maar,
Verstappen heb je het nu over.
Ja. Maar dan is het klaar. En Hamilton moet echt die komende 2 winnen.
Ja. Want normaal gesproken loopt hij maar 7 punten in. Daarom? Per keer. Dus Hamilton...
Die nog minder als
Verstappen. Eigenlijk na afgelopen weekend kwam er een soort van vibe op gang. Zo van, nu Mercedes hebben het helemaal weer overgenomen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Verstappen heeft gewoon nog een redelijke voorsprong. En zo zag je dat zelf ook. En ook in een race waarin Mercedes best wel heel sterk is. Ja. Hamilton heel sterk is. Wordt hij evengoed gewoon nog 2e. En pakt hij ook nog 2 punten in de sprintrace die Hamilton niet pakt. Dus hij verliest maar 5 punten in een weekend waarin het eigenlijk gewoon niet goed ging. Ik bedoel, als je gewoon de lijn doortrekt van het hele seizoen, dan kan het echt niet zo zijn. Dan geloof ik gewoon niet dat Mercedes in die komende 3 races alle 3 gaat domineren. Nee, dat kan niet. Waardoor...
Sla deze even op voor de komende, voor het einde van het seizoen.
Dat is gewoon, kan niet, is dat 100%. Maar het is onwaarschijnlijk, want het is gewoon niet in lijn van het hele seizoen. Verstappen heeft de helft van de races, nu niet meer, maar 9 heeft hij er gewonnen. Dat is niet omdat, dat is ook op basis van iets. Die auto is gewoon heel erg goed. En dat wil niet op elk circuit lukken. Maar bij Mercedes wil het ook niet op elk circuit lukken. Dus dat zagen we in Mexico. Dat zagen we in Amerika. En dat hebben we op heel veel circuits gezien. Dat de Mercedes ook niet goed uit de verf kwam. Dat is ook om een reden.
Ja, maar Joost, jij zegt Hamilton moet aanvallen. Maar als je de snellere auto hebt, Moeke, moet je dan wel aanvallen?
Nou, wereldtitelstrijd technisch gezien zeker.
Ja.
Maar als je er in de kwalificatie al voor kan komen, dan...
Dat bedoel ik eigenlijk.
Dan natuurlijk niet.
Alleen... Wat is aanvallen? Is ook een beetje abstract natuurlijk.
Maar... Ja. Nou, maar ik zit er natuurlijk te denken. Kijk, we gaan er wel vanuit dat Hamilton nu zeker even het voordeel heeft. Het momentum. En er komen best wel 3 circuits aan waar je de klepel aardig naar beneden kan houden. Om het zo te zeggen.
Ja, kijk, dat zeg ik. Die auto is daar sterker. Alleen in zo'n weekend kan er nog zoveel meer gebeuren. Dat in deze fase van het kampioenschap denk ik dat een voorsprong van 14 punten gewoon waardevoller is dan een fractie snellere auto.
Ik bedoel, Monza had Mercedes ook de snelste auto, dan won hij ook niet. Er zijn altijd weer, factoren.
Ja, en andersom ook, Verstappen.
Daar zou hij ook zonder die crash met Verstappen, zou hij waarschijnlijk niet gewonnen hebben. Nou, dan kan je weer, voordat we daar weer een hele lange discussie over hebben.
Maar daarom,
het is geen garantie dat je gaat winnen als je de snelste auto.
Nee, hebben we ook al vaker gezegd, dit is zo'n gek seizoen. Er gaan nog gekke dingen gebeuren in die ontknoping. In de laatste race, in een van deze races.
Ja.
Het gaat niet zoals we verwachten, ben ik bang.
Nu is het heel raar om te zeggen, maar sinds deze week is er een update geweest voor het Formule 1-spel. Nou, dat zal de luisteraar misschien niet heel veel interesseren. 1 ding is wel interessant. Jeddah zit erbij. En voor mij was het de allereerste kennismaking echt met het circuit. Joost, wij hebben hem allebei ook gereden.
Ja, laten we voordat we verder praten beginnen dat we ons eigen PlayStation-avonturen op Jeddah totaal niet willen vergelijken met de realiteit. Maar
jullie doen het toch?
Maar je krijgt wel een beeld van hoe een circuit is.
Ja, dat is zo. Want ik heb 3 dagen lang fulltime op die baan lopen racen. En ik dacht echt, ik heb nu toch een wereldtijd neergezet. 6000ste van de wereld. Gaat helemaal nergens over. Maar Joost, jij zei van als hier een crash komt, dan, dan moeten de medics wel in actie komen.
Het is echt een... Het is een pittig circuit. Het is veel hoge snelheid tussen de muren door. En er zitten een paar chicanes. Ja, goed, er zal ongetwijfeld over nagedacht zijn hoe dat kan. Maar er zit bijvoorbeeld in de derde sector is dat volgens mij zit 1 chicane. Die gaat in de 6e versnelling keihard. En er zit, het is gewoon. Het is, als daar iets fout gaat, dan denk ik dat iemand best wel hard de muur in lazert.
Ja. Een klein momentje overstuur, je bent gelijk klaar.
Dus ik denk dat het is een pittig circuit. Dat is gewoon wel wat ik ervan uit op kan maken. Dat zie je al als je naar het kaartje kijkt. Maar als je dan inderdaad een virtuele rondje rijdt, dan het is een riskant baantje, denk ik, hier en daar. Het, Er zijn ook niet heel veel hele grote uitloopstroken. Het is gewoon het is een soort NASCAR eigenlijk. Als je er vanaf gaat, dan hang je in de muren. En, ja. En waar dan op hoge snelheid.
Nee, je wordt echt begeleid. Wat is het? 28 bochten? Nee, wel meer trouwens, geloof ik. Begeleid door de muur. Dat is het gewoon. Je volgt gewoon de muur en daar moet je heen.
Ja, weinig herkenningspunten ook. Hè? Als ik zag waar je moet remmen. Ja, je hoeft bijna niet te remmen.
Nee.
Maar het is levensgevaarlijk. Ja. Althans, dat was mijn eerste idee.
En dus dacht ik ook. Oh, sorry. Jan.
Als je op iemand achterrijdt, wieltjes op elkaar, je vliegt de lucht. En ja, dat kan gigantisch misgaan. Kijk, ze hebben wel natuurlijk een Grade 1 licentie gekregen. Dus die krijg je niet voor niks. Het is hartstikke streng qua veiligheidseisen.
Ja.
Maar ja, het zag er wel heftig uit.
Ja, nu toch in de categorie irrelevante vragen, maar ik ga hem toch stellen. Joost, jij hebt ook al even een Formule 1 of een Grand Prix gereden. Wat vond jij van het inhalen?
Sorry, daar hebben we het nu over.
Jazeker.
Ja, er zijn plekken waar het kan.
Ja, maar het is best wel moeilijk, wil ik zeggen.
Eén plek waar het kan eigenlijk, ja. Of uitremmen rechtstuk. Tenminste, start-finish kan het misschien. Of voor de laatste bocht.
Ja.
En that's it.
Ja, en ik wil ook even zeggen dat het dan echt, wat ons betreft, wel een beetje Mercedes-paradijs is.
Ja, want het is veel rechtuit blaffen. En als Mercedes nog gewoon dat motorvoordeel hebben, dan is dat een circuit die hun in principe op lijf geschreven is, ja.
Maar daarom is dit weekend ook wel extra belangrijk.
Daarom beginnen we er even over in deze podcast, ja. Omdat het wel relevant is voor de rest van de titelstrijd.
Ja.
Maar in Qatar wordt het inderdaad alles of niets voor Verstappen. Nou, dat niet misschien, maar het wordt echt cruciaal voor Verstappen. Ja, dat moeten we benadrukken.
Als hij bij deze race niet voor Hamilton blijft, dan ziet het er niet goed uit.
Nou ja, dat hangt ook helemaal vanaf. Ik bedoel, als Hamilton wint en Verstappen wordt tweede.
Nou ja, ik denk de kans dat Verstappen hier meer tegengas tegenstand kan bieden aan Hamilton is groter op voorhand dan dat hij dat op Saudi-Arabië kan doen.
Dat is een ding wat zeker is.
Ja, Verstappen moet winnen eigenlijk.
Nee, hij moet niet winnen. Hij moet voor Hamilton eindigen.
Ja, maar ik zit gewoon even te denken van, we hebben nog Jeddah en Abu Dhabi is...
Nee, maar laten we wel even zeggen. Kijk, hij bedoel, dat is alleen maar het scenario winnen en tweede worden. Want dat puntengat is veel groter dan 18-15. Dat is maar 3 punten.
Klopt.
Als, weet ik veel, Bottas wint of noem maar wat. Dat zal niet gebeuren. Maar
Bottas kan er wel voor zitten in
Saudi-Arabië. Ja, stel in Qatar wint Perez. Of nee, niet Perez, maar gewoon iemand die er niet... Leclerc. Noem maar Leclerc. Onwaarschijnlijk scenario. Die wint. En Hamilton wordt tweede en Verstappen derde. Ja, dan verliest hij 3 punten.
Maar dat is prima.
Ja, dus het is niet... per se zo dat hij voor Hamilton moet zitten. Het is niet per se zo dat hij moet winnen. Alleen hij moet gewoon niet te veel punten verliezen op Hamilton.
Precies,
dat is wat belangrijk is.
Als je minder dan 7 punten verliest, dan zit hij nog steeds redelijk goed.
Idealiter wint hij natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. Maar het is niet dat hij moet winnen. Hij moet gewoon niet te veel punten verliezen op Hamilton. Hij moet zeker niet uitvallen. En hij moet ook niet zesde worden terwijl Hamilton wint.
We zijn toch een beetje filosoferen over de titelstrijd tussen die twee. Dus ik toch ook even te kijken. Ja, wie zeker niet voor de titel meer gaat strijden, dat is Antonio Giovinazzi.
Die.
Okay. Slecht bruggetje in ieder geval. Maar jij bent natuurlijk fanclub geweest. Jij hebt de fanclub van Antonio Giovinazzi.
Voorzitter.
Ja.
Voorzitter.
Nou, voorzitter van de fanclub.
Ja. Wat ging er door je heen deze week, Joost?
Vrij weinig.
Oh, ja, toch?
Ja, want het was toch wel duidelijk dat hij niet... hij kwam toen niet meer in aanmerking voor dat stoeltje.
Nou, maar hoe langer het duurde, dacht ik van, ze gaan het toch doen.
Nee, het is volledig terecht dat hij zijn stoeltje kwijtraakt. Te weinig laten zien in 3 seizoenen, denk ik. En te weinig progressie. En je kunt niet alleen maar afmeten op hem of op Räikkönen, want die is inmiddels al 42.
Ja.
En aan de andere kant, zelfs afgelopen weekend was Räikkönen weer sterker. En er komt in de races toch vaker gewoon sterker naar boven drijven.
En terwijl Räikkönen toch echt uitgeblust is, hoor, dit jaar.
Daarom. En het is gewoon Giovinazzi goed op de zaterdag, slecht op de zondag. En dat is niet goed genoeg.
Ja. Zijn vervanger is... ik hoop dat iemand een compilatie gaat maken van misschien wel alle podcasts, Formule 1 podcasts in Nederland. En gewoon Ziggo en de NOS en er allemaal bij. Gwangyoon Zo.
Zo.
En dan moet je een compilatie maken voor iedereen die het anders uit gaat spreken.
Zo, ik had het aan Hoop ingevraagd van de week. Dan moet hij zondag nog maar een keertje herhalen.
Oh.
Maar het is een soort Joe. Dus Zo. Inderdaad, een soort Amerikaanse Joe lijkt het nog een beetje op.
Oké.
Okay. Joe.
Ja.
Okay. Dus geen Zoe, geen Zou.
Maar we weten bijvoorbeeld uit de voetbal, daar heb je de oud-voetballer van Ajax, Hakim Ziyech. Dat is dan Ziyech bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ja, zo gaan we het niet uitspreken. Want dus we gaan toch een soort van compromis vinden van hoe het is.
Zo. Joe.
Zo.
Anyway.
Boeken, wat is dat nou voor coureur? Want hij komt uit de Formule 2, rijdt daar echt al jaren.
Ja, het is het derde seizoen volgens mij.
Ja, dat is veel voor de Formule 2.
Jawel, maar Nick de Vries heeft er ook heel lang in gereden volgens mij. Hij doet nu wel mee om het kampioenschap, maar hij wint races. staat regelmatig op het podium.
Ja.
Ik vind het niet zo zwart-wit als dat het nu geschetst wordt. Want het wordt nu wel een beetje gedaan alsof die jongen echt alleen maar vanwege zijn miljoenen de Formule 1 heeft gehaald. Maar dat is niet zo. Hij is op vrij jonge leeftijd naar Europa gekomen. Heeft zich in Italië gevestigd. Formule 4 gereden, Formule 3 gereden. Hm. Het was niet top van de top. Dat kunnen we ook wel stellen.
Ja.
Maar hij doet nu gewoon mee om het kampioenschap. En als je hij wint races. En als je dat doet, ja, dan kan je toch wel wat.
Ja, we praten over de nummer 2 van de competitie. Ik zat even te kijken, maar Piastri is nog geen kampioen. Omdat ze nog op Jeddah en op Abu Dhabi gaan
maar
racen.
Maar die gaat het wel worden, toch?
Ja.
Zo weer voor.
Dat is ook weer zo.
Ja, nee, maar, ja. Het is een coureur die gewoon meedoet. En ik weet dat dit natuurlijk, dat is niets nieuws aan de zon. Het is gewoon de Formule 1 realiteit dat een coureur die hele goede backing heeft bij een team wat geld wel kan gebruiken, gewoon vooraan in de rij staat. Daar is niets nieuws aan. Dat is net zo oud als de Formule 1 zelf, ja. Bijna. Alleen ja, het is natuurlijk, als je gewoon gaat redeneren dat de Formule 1 moet begaan om de allerbeste coureurs, dan klopt het natuurlijk niet.
Nee.
Dan zou Piastri eigenlijk in die auto moeten zitten. Want in de 3 jaar dat Joe in de Formule 2 rondreed...
Dat is weer anders, ja.
In de Formule 2 rondreed heeft Piastri de Formule Renault Eurocup gewonnen. Daarna het seizoen erop Formule 3 kampioen geworden. En die gaat nu aan de leiding van de Formule 2.
Ja. Ja.
Dus die is ontegenzeggelijk beter. Veel beter. En die Theo Pourchaire is een grote talent. Die kan misschien nog wel een jaartje. Misschien komt Formule 1 wat te vroeg voor. Piastri heeft wat meer ervaring. Dat zijn de jongens die je eigenlijk gewoon in die auto's wil zien. En niet een coureur die daar vooral in komt op basis van zijn nationaliteit. Want dat is ook belangrijk natuurlijk. Formule 1 ziet China natuurlijk, net zoals elk ander bedrijf bijna, als een groeimarkt. Ze willen er graag een Grand Prix bij in China. We hebben allemaal gezien wat er met Perez gebeurde in Mexico. Met Verstappen in Nederland. Zoiets willen ze natuurlijk in China ook graag. Dus ja, wat heb je dan nodig? Een Chinese coureur op de grid.
Ja.
Hij is niet van top niveau. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar een coureur die gewoon medium is in de juniorklasse, die gaat niet in ene. Dat komt vrijwel nooit voor.
Nee. Maar de Formule 1 kon al eigenlijk een tijdje niet meer om het potentieel van China heen wat dat betreft.
Nee.
China is nu al, als je in absolute aantallen kijkt, staan ze al 5e of 6e qua kijkcijferlijstjes, zeg maar.
Ja.
Waar in Nederland ook heel hoog staat. Maar stel je voor dat hij een klein beetje successen nog gaat hebben. En dat in absolute aantallen is China natuurlijk een gigantisch potentieel wat daar nog in zit.
Ja.
Laat staan die miljoenen die hij nog meteen al meeneemt voor Alfa.
Ja, nee, dus het is rationeel en financieel gezien een heel logisch verhaal. Alleen,
maar is hij van de categorie Mazepin, Latifi? Want Latifi schalen wat hoger in. Of is het nog wel een ander niveau?
Nee, ik denk dat hij een klein beetje op dat niveau rondhangt. Gewoon, dat is het een beetje het niveau. En dat zijn ook jongens die gewoon op zich goede coureurs zijn. Het zijn goede coureurs, maar het is niet top.
Dan hebben we het over Latifi alleen, toch?
Nou, maar Spin was in de Formule 2, won hij ook wel eens een race. Hij kan racen.
Ja.
Ik bedoel, het is geen random gast die ze van straat hebben geplukt. Hij kan gerust wel racen.
Ja, precies.
Alleen, je hebt coureurs die kunnen goed racen, maar je hebt de buitencategorie. En de Formule 1 zou eigenlijk alleen moeten draaien om de buitencategorie.
Ja.
Is niet de realiteit. En daarom heeft Joe een plekje in de Formule 1 gekregen. Dus hij gaat prima races rijden. Maar het is geen, op basis van wat we nu weten en wat we hebben gezien in de Formule 2, gaat hij niet geen hele enorm hoge ogen gooien.
We hebben ook nog een andere categorie, dat is Stroll natuurlijk. Eigenlijk ook nog steeds wel een verkapte paydriver is.
Ja, hetzelfde.
Ja. Ja, maar die, die zijn resultaten, maar die heeft natuurlijk nooit Formule 2 gereden. Dus dat is alweer een moeilijker vergelijk.
Ja, precies.
Stappen ook niet, bijvoorbeeld.
Ja. Oké, dan hebben we nog één naam. Je had het over Piastri, die wordt reservecoureur fulltime bij Alpine.
Alpine, ja.
En die gaat zich dan voorbereiden op het stoeltje van 2023.
Ja.
En dat hint wel een beetje op het afscheid van Fernando Alonso.
Ja, dat gaat toch een keer gebeuren natuurlijk.
moet een keer gebeuren.
Ja.
Tenzij die Alpine volgend jaar als de brandweer gaat.
Ja, precies. Ja, dan blijft Alonso gewoon zitten. Ja.
Maar Piastri zit echt vast daar dan eigenlijk.
Het ligt er helemaal aan hoe de situatie is natuurlijk. Als hij volgend jaar, ik neem aan dat hij nog een jaar in de Formule 2 gaat rijden. Als hij weer zo dominant is. En andere teams kunnen echt niet meer om hem heen. Dan kan hij ook nog een overstap maken naar een ander team.
Ja. Hij zit eigenlijk in de verkeerde club natuurlijk. Want Alpine en Renault hebben helemaal geen klantenmotoren ook meer. Dus,
het is zonde dat Red Bull hem niet heeft kunnen strikken. Want als je Tsunoda's prestatie toch bekijkt. En jij was toch ook ooit de voorzitter van de Tsunoda fanclub.
Ja, dat is wel een beetje afgezwakt.
Ja, dat is toch... ik vind het al met al toch... we gaan nog waarschijnlijk een uitgebreide seizoensreview maken. Dat we alle coureurs langs gaan.
Ja.
Maar Tsunoda, ja, die heeft mij toch wel een beetje teleurgesteld dit jaar.
Ja, de laatste paar races, dan zit de snelheid er op zich wel
in. Jawel, maar als je het vergelijkt met Gasly.
En dat is het vooral. Nee, maar Gasly is gewoon van buiten categorie momenteel.
Ja,
misschien het hele seizoen al.
Ja, misschien is die auto wel van de buitencategorie.
Je weet het niet,
ja,
precies.
Dat weet je.
Dat kan wel. Natuurlijk ook nog. Ja. En ze hebben natuurlijk wel, als we het toch over Formule 2 hebben, Liam Lawson. Dat is ook een heel groot talent. Was zo goed als DTM-kampioen ook dit jaar.
Ja.
Maar die is flink...
Hij is op zich geen plek voor momenteel.
Nee, hè?
Nee.
Nou, tot zover de jeugdopleiding. Ik wil het eigenlijk ook nog over één zaak hebben, mannen. Dat is de zaak, die hebben we eigenlijk expres op het einde gehouden, omdat de actualiteit het misschien al heeft ingehaald. Maar dat is de review van Verstappen en Hamilton in Brazilië. Er wordt opnieuw naar gekeken. Ja. Omdat er nieuw materiaal beschikbaar is.
Ze gaan nu eerst beslissen of er opnieuw naar gekeken wordt.
Ja, of het nieuw bewijs, zoveel nieuw bewijs is dat er nog een nieuw oordeel over geveld moet worden.
Ja. Ja, en ik zeg het er even bij.
Omdat... En waarschijnlijk als deze podcast online staat, dan is dat besluit al genomen.
Ja, dat wil ik zeggen, want om 3 uur gaan ze ernaar kijken en het is bij ons nu 2 uur. Dus ja, misschien over een uurtje weten we al wat meer.
Ja.
Maar toch gaan we het er heel kort over hebben, want er is nieuw materiaal naar buiten gekomen, zegt de FIA.
Ja.
Maar goed, dat zijn gewoon de onboard beelden die je op F1.tv gewoon kan bekijken.
Ja, maar nou, dat is niet helemaal waar. Die onboard camera, dat is de onboard camera bovenop de roll hoop bij Verstappen, bovenop de luchtinlaat.
Ja.
En die kan 2 kanten op filmen.
Ja.
En hij filmt alles allemaal. Alleen het gaat erom welk signaal er tijdens de race naar de live feed gaat. En mensen kunnen dat misschien terughalen van afgelopen zondag. Dat duel met Verstappen en Hamilton. Op het moment dat Hamilton eraan kwam, schakelde die camera over naar de achterkant. Dus je ziet Hamilton aankomen. Maar dat is het enige beeld wat in de live feed beschikbaar was. En dat is dus ook het enige beeld wat tijdens de race is verzonden naar de systemen, zeg maar. En de onboardbeelden van naar de voorkant, die konden ze alleen na afloop van de race uit de auto van Verstappen halen. Want die staan dan wel lokaal opgeslagen in de auto, maar die zijn niet verzonden. Die kun je er dus alleen achteraf. Kun je die eraf halen.
Ja, dus ook niet via F1.tv hadden we die beelden.
Nee, die zijn nooit uitgezonden. Dat betekent dat niet beschikbaar was, dat bewijsmateriaal voor de stewards. De vraag is heel vaak met dit soort dingen, want er zijn meer van deze kwesties geweest, dat je heel vaak ziet dat er de FIA gewoon wil dat er nieuw bewijsmateriaal gevonden is. Dus niet gecreëerd. Want we hebben eerder gezien natuurlijk dat die situatie met Hamilton en Verstappen op Silverstone, dat Albon op een gegeven moment ook nog een extra rondje ging rijden en zo. Dat heeft de FIA toen allemaal terzijde geschoven. En die zeiden, ja, dit is door Red Bull gefabriceerd bewijsmateriaal. Dit is geen nieuw bewijsmateriaal. Maar dit is dat wel. De vraag is alleen, komen er nieuwe inzichten uit?
Ja, maar Moeke, komen er nieuwe inzichten uit eigenlijk?
Lastig. Kijk, ik denk dat de FIA er alles aan wil doen om dit niet achter de jurytafel te beslissen. En daarmee bedoel ik de titelstrijd. Dus dat ze, en ik denk dat geen enkele Formule 1, ja, tenzij je heel erg Hamilton-fan bent, dat je dat misschien wel wilt. Maar de meeste anderen, ja, dat zou toch een anticlimax zijn. Kijk, als we even gaan redeneren hoe het is gegaan als je die beelden hebt bekeken. Je ziet dat Verstappen en ook Hamilton, ze remmen allebei te laat. Daardoor moet je in een korter tijdsbestek sneller gaan vertragen. Nou, hoe doe je dat het beste? Door je stuur recht te houden. Ga je wel sturen, dan gaat je wiel blokkeren. Je gaat slippen.
Ja.
Dan raak je de controle al sneller kwijt. Ik denk ook dat Verstappen dat gaat zeggen als zijn redenatie, zeg maar. Waarom hij zijn stuur zo lang recht hield. De andere vraag is, die je ook kan stellen, had hij zo laat moeten remmen? Dat is een ander vraagstuk.
Want die redenatie, zoals je hem zegt, Verstappen weet donders goed dat hij daardoor de bocht niet gaat halen.
Nou, dat weet hij niet per se van tevoren.
Nou ja, als je het zo zegt, nou ja,
je remt extreem laat. Het was misschien te laat.
Ja.
Maar hij kan best uitleggen waarom hij zijn stuur recht hield.
Ja.
Want, als je wel gaat sturen, dan is de kans groot dat je de controle kwijtraakt. Stuurt hij misschien wel tegen Hamilton aan? Crashen ze allebei?
Ja, maar nu is een beetje de vraag dat die onboardbeelden, volgens mij was de situatie hartstikke duidelijk vanuit elke auto. Gaat dat tot nieuwe inzichten komen?
Ze gaan dat overleggen met de stewards van Brazilië, die dus de situatie al beoordeeld hebben die zondag. Ja, ik denk zelf, ik heb zelf niet geen nieuwe. Ik vond namelijk zondag, dat kun je terugluisteren in de podcast, dat de Formule 1 niet altijd consistent is met hoe ze straffen uitdelen. En dat er in een andere situatie waarschijnlijk wel een straf was geweest. En dat ze dus niet willen, en daar sta ik ook achter, dat dit soort dingen met straffen worden beïnvloed.
Ja, precies.
Maar de Mercedes kan denk ik wel redeneren met andere voorbeelden van nee, had hij niet de straf voor moeten komen.
Maar ik denk ook dat Hamilton heeft die wedstrijd gewonnen.
Ja.
Dus dat heeft ook meegespeeld. Als Verstappen nog voor Hamilton was gebleven, een paar rondes later ging hij er toch voorbij.
Ja.
En Verstappen kan dan weer zeggen van ja, ik wilde gewoon niet, ik ging rustig aan doen daarna. Als hij al een tijdstraf zou krijgen, als ik had geweten dat ik nog 5 seconden had, dan had ik het wel weer gerekt.
Ja. Ja.
Dus ik denk ook dat, ja, het is ook gek om hem daarvoor nu een tijdstraf te geven.
Nog een hele stomme vraag, maar uiteindelijk heeft Bottas nog het gat kunnen dichten dat het binnen die 5 seconden valt. Heeft Verstappen zich daar ook een beetje op verkeken?
Nee. Je houdt hier toch geen rekening mee.
Verstappen en Red Bull die wisten niet dat niet al het bewijsmateriaal, neem ik aan. Dan ga ik vanuit dat ze dat niet wisten.
Natuurlijk niet.
Dat is niet door de stewards met hun besproken.
Ik vond het al vrij opmerkelijk dat Mercedes nog met dit kwam.
Ja.
Ik snap het wel, ja. Maar het is wel opmerkelijk.
Het is gewoon onderdeel van de oorlogsvoering die er op dit moment plaatsvinden. Dus tussen Red Bull en Mercedes.
Wat Wolf zei toch al, we gaan alles aangrijpen om te pakken wat we pakken kunnen. Nou, daar is dit een voorbeeld van.
Jammer, hè?
Nou, het hoort erbij. Ik denk dat Red Bull het zelf had gedaan als de rollen waren omgedraaid.
Ja. Ik hoop dat het gewoon.
Maar het is wel jammer dat het daar op uitdraait. Ja. En er speelt natuurlijk ook nog dat het verhaal rondom die achtervleugel. Niet de DRS die afgekeurd is, maar überhaupt naderend mogelijk protest van Red Bull over de achtervleugel van Mercedes. Ja, dat kan ook nog een lelijke episode in deze titelstrijd gaan worden. Dus dat is ook nog iets wat boven ons hoofd. Maar we weten niet wat Red Bull daar gaat doen. Het gaat erom dat ze denken dat de flexi-wings, dat is dat eigenlijk het grappige, dat waar Mercedes Red Bull is van betichten, dat Red Bull, dat Mercedes dat nu zelf ook doet.
Ja.
En dus dat de achtervleugel doorbuigt op hoge snelheid en dat de topsnelheid verhoogt. Ja, daar hangt ook veel mogelijk nog een protest over. Maar ja, we gaan het zien.
We gaan het zien allemaal.
Ja, dat is allemaal een beetje schimmig natuurlijk. Hoe dat, kijk, ja. je kan natuurlijk ook...
veel komma's in je verhaal.
je kan natuurlijk ook zeggen dat Red Bull daarmee een beetje dreigt alleen.
Ja.
En dat Mercedes dan al wat gaat aanpassen misschien. Of niet. Of die Mercedes achtervleugels gewoon legaal. Het is ook wel weer leuk.
We gaan het zien. Ja, zondag gaan we daar meer antwoorden op vinden. En dan hebben we ook nog een technische man erbij naast Joost. Patrick, voel je niet gepasseerd. Je hebt andere kwaliteiten toch?
Helemaal niet. Ik vind het geweldig dat Hopin bij ons aanschuift.
Hopin Tung is er bij ons bij, die nu wel live vanuit Hongkong in de boordradio gaat zitten. Hij heeft ook een microfoon gekocht, dus qua kwaliteit ga je zeker geen verschil horen. Dat allemaal zondag na de race van de Grand Prix van Qatar. Mannen, het NuSport GP-spel, wat zouden jullie invullen? Want dat deden we vroeger altijd. Ja. Hebben jullie nog een tip?
Ga je voor Hamilton en Verstappen samen? Ik denk het toch wel, hè? Misschien, of niet?
Ja, misschien wel, ja.
Ja, zeker zou ik wel doen.
Ja, nou, gratis tip vanuit de man. En wie denken jullie dan dat het werkelijk gaat winnen, Moeke?
Ik denk toch dat Hamilton gaat winnen en dat Verstappen tweede wordt.
Joost?
Ze gaan er samen af.
Oh!
Nee. Gaat allemaal zien, mannen. Dat allemaal bij de Grand Prix van Qatar. Ik zou zeggen tot zondag. En dan is ook Hopin Tung dus bij ons. Tot dan!
Ja.